Goedemorgen luisteraars, iets over tienen bij Familie Radio Maldegem op de 105.9. Inderdaad, we zijn toe aan een reeks aan ontkoppelingsprogramma's tot 2 uur deze middag. Allereerst tussen 10 en 11 een nieuwe aflevering van Satelliet, dat wordt nummer 861. En in dat programma keren we terug naar de voorbije gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. Zowel Patrick als ikzelf konden jammer genoeg op die raadszitting niet aanwezig zijn. We waren allebei even het land uit. Maar we hebben collega Paul Veerman van de Geschreven Pers bereid gevonden om het roer enigszins over te nemen in dit programma. En dan gaan we dan ook straks om de nodige aandacht te besteden aan de punten die hij belangrijk vond afgelopen woensdag. We verwachten zo dadelijk ook een aantal mensen hier in onze praatstudio. Normaliter zouden dat de burgemeester moeten worden. Ook schepen Remediager en van VLD-zijde werd ons Willy Boulet toegezegd. En voor AGLF werd ons Erwin Goedals toegezegd. En we horen al lawaai, dus dat belooft. Vooraleer we toe zijn aan die bespreking van de gemeenteraad, ook nog eens onze technicus verwelkomen, John Westland vandaag. En even aandacht voor een paar berichten. Op 29 augustus, dat lijkt nog enigszins van vandaag af, maar toch al iets zeggen dat het gemeentebestuur dan het evenement zal organiseren, al onderweg van Maldegem. Maldegem wandelt, fietst en smaakt. Naast de wandel- en fietsroutes in verschillende afstanden wordt in en rond het gemeentelijk Sint-Annapark ook een hele dag grandioze animatie gebracht. Het publiek zal de kans geboden worden een proefje te gaan nemen van de verschillende stands in van de gemeentelijke horecazaken. En daar gaat het nu juist om, want het gemeentebestuur richt een oproep tot de horeca en aanverwante zaken, bijvoorbeeld rijteurs. Wie geïnteresseerd is om een stand in ons Sint-Annapark uit te baten op 29 augustus eerstkomend en zich nog niet bekend heeft gemaakt, die kan dat nog doen, die kan zich nog inschrijven bij het secretariaat van onze burgemeester Markstraat 10 te Maldegem. En dit de laatste op 16 april, het wordt dus wel even dringend om dat te doen. Voor alle verdere informatie kunt u terecht op telefoonnummer 050 72 89 44. 72 89 44. Ook nog eens herhalen misschien dat er sinds begin maart nieuwe telefoonnummers zijn bij het gemeentebestuur. Het gemeentehuis en Huis Wallijn zijn bereikbaar op 050 72 89 30. Ook de politie geeft de nieuwe telefoonnummers, dat zijn 050 72 89 50 en 72 89 51. En de technische dienst heet voortaan dienst infrastructuur, is nog altijd gevestigd op het depot langs in de Bloemenstraat. En daar is het telefoonnummer 72 86 00. Belangrijk om weten is dat het alarmnummer van onze Maldegemse brandweer, dat het behouden blijft op 71 1234. Die nummers kun je trouwens ook vinden in het laatste nummer van onze gemeentelijke infogids. Daar staat trouwens ook iets in over de VZ2 Jeugdmuziekatelier, die op zondag 25 april vanaf 15 uur het podium van de Hogenpad in Adegem zal overrompelen met zijn stemmen, zijn instrumenten, zijn klasjes muziekleer, zijn samenspelgroepen en ensembles van gitaar, fluit, saxofoon enzovoort. Een spetterende namiddag dus, waar je eens kunt beleven wat die studenten allemaal hebben opgestoken de afgelopen schooljaren en vooral het laatste schooljaar 98-99. Kaarten zijn te bekomen bij het jeugdmuziekatelier zelf. Dat kan op woensdag namiddag van 14 uur tot 17 uur, als ook op zaterdag voormiddag van 9 tot 11. Je kunt dat trouwens ook al inschrijven voor het komende schooljaar 99-2000. En dan nog even naar het Leen van Eeklo. Daar zijn ze toe aan de derde editie van Beter 10 keer het Leen in de hand dan 1 keer het Leen in de lucht. Wegens succes van de vorige edities van 97 en 98, waar er heel wat trouwe bezoekers op post waren, is het wel weer de boodschap om vroeg in te schrijven voor die activiteiten. Er zijn weer een aantal vaste waarden die aan bod komen, zoals zangvogels, het arboretum, vlinders, zwammen, wateronderzoek, bosbeheer en geografie. Daarnaast ook een aantal minder voor de hand liggende activiteiten, zoals de stilte, kruiden, bankgeheim, bodem, de fitometer en het braakballenonderzoek. Eerstkomende activiteiten vinden plaats op zondag 25 april, de dag van de aarde ook, met als thema de stilte, een wandeling met geluidsmeting tot parking in het Leen. En ook zangvogels, dat is dus luisteren naar vogelgeluiden. respectievelijk van 5 tot 6 uur 's morgens en van 6 tot 9 uur 's morgens. Meer informatie krijg je bij de mensen van het Leen in Eeklo. Ik ben even op zoek naar het telefoonnummer, dat is 09-376 en dan 2 keer 74. En ik eindig met te zeggen, luisteraars, dat er op vrijdag 30 april en op zaterdag 1 mei en op zondag 2 mei een dag van de sportclubs plaatsvindt, als ook een sportbeurs. Op vrijdag 30 april krijg je discozwemmen in ons Sint-Anne-zwembad met discobar. Maar de hoofdmoot vindt uiteraard plaats op zondag 2 mei met de Doe aan Sportbeurs, doorlopend van 10 uur 's morgens tot 17 uur in de namiddag. Vindt plaats in de sporthal van Kouter langs in de Bloemenstraat en in het sportpark Maurice de Waale. Je krijgt daar workshops en je kunt deelnemen aan heel wat sportinitiaties. Ik som er even een paar op: tennis, aerobic, mountainbike, trampolinespringen, volksspelen, klimmuur, speleobox, jumpingwall, jeugdschutters, circusinitiatie enzovoort enzovoort. De slotapotheose is om 17 uur in de namiddag. Voor verdere sportinfo, de sport in San Maldegem, op telefoonnummer 050 71 30 05. Tot zover deze lading aan informatie, zo dadelijk praten we over de gemeenteraad. Zo, en we zijn ondertussen compleet rond onze tafel. Ik stel nog even de mensen aan u voor. We hebben burgemeester Johan de Roo in onze studio, als ook eerste schepen Remedie Jager. Voor Agelef niet erg goed als zoals ik eerder had aangekondigd, maar wel Malik Wijns, even goed welkom uiteraard. En voor de VLD Willy Boulet. Ik zei het al, luisteraars, Patrick en ik zelf konden niet op de gemeenteraad aanwezig zijn afgelopen woensdag. Vandaar dat ik het roer wat in handen geef van collega Paul Veerman, die er wel bij was. Paul, hoe was het woensdagavond?
Het was een van de betere gemeenteraden die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Er stonden niet veel punten op de dagorde. Ook er waren er een paar bij die vlug vergeten kunnen worden. Maar er zaten er wel een paar bij die belangrijk zijn en waarover dat inderdaad meer dan een gewone discussie gevoerd is. Daar komen we wel straks later op terug. Mm-hmm. Ook al voordat de punten werden aangesneden, waren er ook al een aantal niet onbelangrijke zaken aan de orde geweest. Eén daarvan, dat was de brochure van de jeugddienst en de jeugdraad. Ligt nu ter beschikking op de dienstvrije tijd. Die werd opgemaakt naar aanleiding van de geslaagde dag van de nieuwe inwoners van Maldegem. En jongeren en ouders met kinderen die informatie wensen over de jeugddienst, het jeugdwerkbeleidsplan en over de jeugdverenigingen, die kunnen altijd op de dienstvrije tijd zo'n exemplaar aanvragen. Mm-hmm. Een tweede belangrijke informatie die we kregen, dat was over de start van de PWA Maldegem Sint-Laurens. Die heeft lang op zich laten wachten. Er zijn er hier en daar wel wat problemen geweest. Maar daarvoor zou ik liever burgemeester de Roo even aan het woord laten. Want de PWA's die zijn sedert begin april in onze gemeente ook van start gegaan.
Ja, meneer burgemeester, er is eigenlijk nog niet zoveel rugbaarheid rond geweest. Het was inderdaad lang verwacht. Heel wat gemeenten zijn daar al een tijdje mee bezig. Maldegem bleef een beetje achter, maar het is er nu wel. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Is Maldegem voor?
Ja, natuurlijk. Wij zijn de eerste.
Ja, wel in de microfoon, anders kun je niet horen.
Het is juist dat wij nu pas klaar zijn met de PWA, maar na heel wat lange besprekingen, perikelen die er geweest zijn voor de oprichting, ik denk dat wij heel de regio Gent-Eeklo het allereerste initiatief hebben genomen om een PWA op te richten. Wij hebben zelfs modelstatuten opgemaakt, die aan alle gemeenten werden overgemaakt. Maar het is zo dat in tegenstelling tot andere streken, men wat bepaalde sociale partners betreft tegen het PWA was, omdat het zogenaamd geen volwaardige jobs zijn. Wij moeten dat toegeven, dat dit inderdaad niet gaat over volwaardige jobs, maar het gaat wel over tewerkstelling, zinvolle tewerkstelling voor mensen die al meer dan 3 jaar zonder werk zitten. En in die zin vinden wij dat zeker nuttig, omdat ten eerste de betrokken langdurig werklozen wel zinvol een taak kunnen opnemen. Ten tweede dat zij ook een netto inkomen kunnen verhogen. En ik denk dat er ook tal van andere mogelijkheden nu gecreëerd worden. De bedrijven in Maldegem zullen kunnen beroep doen op smetbanen. Vorig jaar hebben we reeds vragen gekregen van belangrijke bedrijven
in onze gemeente om smetbanen te mogen inrichten naar aanleiding bijvoorbeeld van de vakantieperiode. Al is het voor dat de werkgever zelf instaat voor kinderopvang. Dit zou kunnen via smetbanen. De derde wordt nu ook vanaf 1 april de mogelijkheid gecreëerd om binnen huis schilder- en behangwerk te doen aan de hand van het systeem van de dienstenchecks. Dat ook daarvoor zal men in onze gemeente nu wel terecht kunnen. En via de mensen van het PWA kunnen de mensen reeds inlichtingen vragen in de loop van deze periode. Het PWA is dus gevestigd in de gebouwen van onze dienst Infrastructuur in de Bloemenstraat. En het is Evelien Hellebuik en Barbara de Pauw die beschikbaar zijn voor de mensen van Maldegem en Sint-Lorijns. Maar dus er zal praktisch altijd iemand in, aanwezig zijn in Maldegem.
Nu, ik lees dat de officiële opening nog gepland wordt voor eind deze maand. En dat ook de toegelaten activiteitenlijst nog niet helemaal compleet is. Dat het dus nog niet eigenlijk met zekerheid kan gezegd worden welke activiteiten, als ik het zo mag zeggen, allemaal in aanbod kunnen komen. Nu, we gaan later wellicht in dit programma nog meer uitgebreid daarop terugkeren. Maar misschien om alle duidelijkheid nu. De mensen kunnen zich nu al laten inschrijven.
Ze kunnen zich nu al laten inschrijven, ja.
En hoe gaat dat dan concreet?
Maar dus gewoon zich aanbieden op het bureau van de PWA die gevestigd is in de dienstinfrastructuur langs de Bloemenstraat. Daar naam, toenaam en thuissituatie opgeven. De periode dat men werkloos is. En dan ziet men wel, hè. Dus ook de activiteiten opgeven die men binnen het kader van het PWA zou wensen uit te oefenen. Is dat bijvoorbeeld het klein tuinonderhoud, de kleine herstellingswerken? Of is dat enkel en alleen om hulpbehoevenden boodschappen te doen? Of naschoolse kinderopvang? Alles is mogelijk. Mm-hmm. Maar men moet wel de voorkeur van de activiteit uiteraard als werkloze opgeven.
En mensen die zich die gebruik willen maken van die PWA's kunnen zich ook al kan.
Ja, absoluut. Maar als het dan een particulier is, die zal dus moeten werken met dienstenchecks, ja, die daar ter beschikking zullen zijn. Maar echt operationeel zal de PWA eigenlijk maar worden vanaf 1 mei, laat ons zeggen.
Ja, het is ook zo, dat heb ik vernomen, dat alle werklozen die in aanmerking zullen komen om een PWA-baan, dat die nog eens aangeschreven worden door de twee bedienden.
Om
kunnen zeggen, kijk, jullie zij kunnen in aanmerking komen daarvoor.
Ja. Dus de inloopmaand zal ik april nu maar noemen, om het bureau in orde te maken om de computers te installeren en dergelijke meer. Er zal ook gebruikt worden om een informatiecampagne op poten te zetten.
Goed, later daar meer over. Ja, Paul, stel voor dat we nu overgaan naar de dagorde.
Ja.
Nu, de hoofdaandeel van dit programma zal wellicht gaan naar die woningbehoeftenstudie. Ja. Misschien daar straks iets meer over. Ik weet niet of er andere punten zijn die we kort kunnen behandelen.
Wel, er zijn eigenlijk weinig punten die gewoon kort kunnen meegelegd worden. We hebben de aanleg van een parking. U weet, de jeugdherberg, die zit in het nieuw. De nieuwe vleugel, die is al in gebruik, nog niet officieel, maar er wonen al mensen in. En men heeft daar ook de infrastructuur rond de nieuwe vleugel aangepakt. En die is nog in afwerking. Dat werd dus goedgekeurd, de volledige afwerking daarvan. Ook de verdere werken, het ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen in waar de werken bezig zijn met mevrouw Koertmanslaan. Dat zijn dat ganse pakket die dus verder aangepast wordt. En ook de accentverlichting hier aan het monument van de oorlog. En daar heb ik een vraag bij. We hebben blijkbaar wat problemen met onze nieuwe ridders. Met wat roestplekken en zo op de zuil. Wat schijnt dat van voorbij hadden aan?
Ja. Geen problemen met de ridder. Dus hij is trouwens van 1096. Dus hij protesteert niet erg eigenlijk. De roestvlekken die ogenschijnlijk aanwezig zijn, komen eigenlijk mee met het water dat door die stalen zuil gestuurd wordt. En dat is een speciaal soort staal waarvan Kortensstaal, ja, de naam mij nu ontsnapte, dacht ik te zeggen. Maar ik ben goed geassisteerd dus. En de aannemer die de zuil geleverd heeft, die verzekert dus dat door de voortdurende zuivering met water op een bepaald moment na enkele maanden die roestdeeltjes zouden moeten verdwijnen. En dan krijgt ook meteen de zuil een licht andere kleur, zodanig dat eigenlijk de bruine kleur die je nu ziet van voorbijgaande aard is. Trouwens ook de steniaan, dat is toch zo. Het is blijkbaar een zeer normaal verschijnsel.
Dus de
maar met de ridder al zodanig hebben we geen probleem.
Je zit rustig.
Wat niet kan gezegd worden van sommige leden van de oppositie, Willy. Ja.
Bedenkingen omtrent dat kostenstaal. Dat is een kwalitatief zeer goed staal. Maar het is zo, als dit staal zal blootgesteld worden in de toekomst, bijvoorbeeld als die fontein er enkele dagen stil ligt, of voor een onderhoudsbeur of noem maar op, en dat blootgesteld wordt aan de lucht, dus aan de zuurstof, dat dat terug onmiddellijk zal beginnen roesten. Het is dus geen roestvrij staal.
Kan zijn, ja, ik weet het.
Ja.
Dat is dan uitleg van de specialist.
Ik heb de gelegenheid gehad vorige vrijdag daarover te spreken met iemand die toch wel iets van staal kent, namelijk de heer John Buik van de firma Buik, dus een gerenommeerd staalverwerkend bedrijf. En die zegt mij dat eigenlijk roestvrij staal niet bestaat. Dat hetgeen niet zou roesten, alleen inox zou zijn. Dus dat we dan een inoxenbuis hadden moeten nemen. Maar dat echt roestvrij staal, dat feitelijk niet bestaat.
Ik ben content dat je me gelijk krijgt. Van onze burgemeester.
Ja. De zitting begon woensdag ook al met een discussie over het pact dat gesloten is tussen de Vlaamse regering, de gemeenten en het OCMW. En vooral Agalef, die had wat problemen met dat pact. Zij zien het niet goed zitten dat zij nog een punt moeten bespreken waar ze in feite niets meer aan te zeggen hebben, geloof ik, Malik.
Ja, dat klopt. Vooral ook, we betreuren dat we het nauwelijks een paar dagen een week op voorhand hebben gekregen. Een document van 18 bladzijden met 63 actiepunten. En dat dan ook niet is besproken geweest op een commissievergadering vooraf. Nee, er was geen discussie meer over mogelijk het was te nemen of te laten. En ook hadden we wat problemen met het feit dat iemand die zowel op het Vlaams niveau actief is als op het lokaal niveau in de discussie betrokken is.
De VRD van zijn kant, die zag het wel zitten, geloof ik.
Ja goed, we vinden dat een prachtig werkstuk, goed uitgewerkt met veel tekst. Als de burger er allemaal zoveel zal van ondervinden of baat van hebben, dan weten we niet helemaal. Maar wij hadden als opmerking, we wilden onder de aandacht brengen van het schepencollege van de bestuursploeg hier, artikel 4, die dus zegt dat de bestuursploeg in iedere gemeente trouwens, dit is een algemene aanbeveling, dus infrastructurele... meer infrastructuur, dus wat neerkomt op een lokaal voor de diverse fracties in de gemeente ter beschikking moet stellen. Het is zo dat de minister een paar jaar terug reeds een omzetbrief gestuurd heeft daaromtrent. Wij herhalen dus onze vragen die we al een aantal maanden geleden gesteld hebben op een commissievergadering, de commissie van de burgemeester, zodat iedere fractie een eigen fractielokaal krijgt op het gemeentehuis en uitgerust wordt met telefoon en eventueel het gebruik van fax moet mogelijk zijn. Als wij vaststellen dat in Huizenwallei onze ex-burgemeester Jean-Rotsaert de Hertin, die toch geen enkele bestuursbevoegdheid niet meer heeft, een eigen lokaal plus telefoon ter beschikking staat, dan denk ik dat wij niet te veel vragen om zes, of laat ons zeggen als de Agalef-fractie dat ook wel, 8 gemeenteraadsleden, terwijl het te zijn.
Ja, komt daar nog een reactie op, burgemeester?
Ja, ik vind dat dit niet ter zake doet. De fracties, de drie fracties, hebben vergadermogelijkheid in het gemeentehuis, ook in het Huis Wallijn, wanneer zij dat vragen. Ik ken geen gemeenten buiten een stad, namelijk Gent, die en een fractielokaal, en telefoon, en fax aan elke fractie afzonderlijk ter beschikking stelt. Bovendien hebben wij die ruimte daarvoor niet beschikbaar. We hebben wel vergaderruimte, maar die ook voor andere zaken en voor andere bijeenkomsten dan voor fractievergaderingen gebruikt worden. En wij gaan daar dus niet op in. De accommodatie staat ter beschikking. Men kan vergaderen op gelijk welk moment, als men tenminste de moeite doet van een signaal te geven, zodat de deur kan geopend worden. Dus ik denk dat wij doen wat we moeten doen.
Ja, het idee komt niet van de VLD, burgemeester. Het idee is ons ingegeven door de overheid, door de minister zelf is dat vooruitgeschoven. En nu wordt het bevestigd in het pact tussen de Vlaamse overheid en de gemeente.
Het staat zelfs niet in het pact. Dus Ik denk dat je genoeg kunt vergaderen met de VLD en u alle mogelijke kansen krijgt om u goed voor te bereiden op de gemeenteraad en op uw taak als gemeenteraadslid. We schieten daarin zeker niet tekort, in tegendeel.
Ja, Paul.
Ja, dan zou ik graag overgaan naar een volgende puntje. En ik denk dat vooral sportief Donk daar belangstelling zal voor hebben. Dat is aankoop van de gronden in het Paardenkerkhof. Dat was de overeenkomst van de pachtverklaring. Een beetje eigenaardig hoorde ik daar zeggen dat de plannen van de gemeente, dat die een stukje ingebonden zijn. En dat van de oorspronkelijke ideeën die men had om in Donk daar een aantal voorzieningen aan te leggen, dat men daar een stuk van zou inbinden. Klopt dat, burgemeester?
Wel, het is zo dus dat het ruimte zal zijn voor het voetbalterrein en voor de krachtbalploeg. Dat er ook ruimte zal zijn voor de accommodatie in Donk. Namelijk uiteraard kantine en kleedkamers. Maar we hebben de oppervlakte die wij hadden voorzien ingeperkt, omdat het anders nog veel moeilijker zou geweest zijn om de gronden te kunnen verwerven, omdat het namelijk zeer lang heeft geduurd ten einde een overeenkomst te bereiken met de pachter die uiteraard de terreinen zou moeten vrijgeven.
Ik heb hier het stukje dat aangekocht wordt. Zou dat voldoende zijn om, zoals vroeger voorgesteld, het huidige terrein van Donk te draaien?
Waarschijnlijk wel, ja.
Ik draai een vermoedelijk bedoel.
Ja, de microfoon geven als je wilt. In de microfoon, anders kunnen de mensen niet horen.
Ja. Enfin, dat moet nog exact uitgemeten worden, wat in ieder geval zeker mogelijk is. Dat is dus dat het voetbalterrein enkele meters van de straatweg van het Paardenkerkhof opgeschoven wordt naar de andere zijde. Maar of het voldoende zou zijn om het voetbalterrein compleet te draaien en dwars aan te leggen op de plaats waar het zich nu bevindt, dat zal nog later moeten blijken. Maar in ieder geval groot genoeg om de sportieve aspiraties van Donk te voldoen.
En dan gaan we als we dan een stukje verder bomen op dat probleem. Zijn er ook nog andere accommodaties die later in de problemen kunnen komen? Dat is, ik denk bijvoorbeeld aan Middelburg, in verband met...
Ja, maar het is daarom dat wij op de vorige gemeenteraad, Paul, de beslissing hebben genomen om te starten met een BPA, zone vreemde sport- en jeugdaccommodaties. Eenmaal de ontwerper zal bekend zijn, de aanbesteding loopt, zullen wij met die ontwerper en met de verschillende clubs moeten nagaan welke accommodaties in de toekomst best zouden blijven voor sport en voor jeugd. En accommodaties die bijvoorbeeld gelegen zijn in de landbouwzone, ten einde die te regulariseren en er bijvoorbeeld zone van openbaar nut of recreatiezone van te maken. Het is daarom dat wij dat BPA zone vreemde sportaccommodaties zullen moeten opmaken.
Goed, we gaan even pauzeren en dan hebben we nog alle tijd om uitgebreid te gaan praten over die woningbehoeftenstudie. En we zijn heel precies halverwege deze satellieteditie rond de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag. Paul, je hebt me zo net even terecht gewezen, nog niet die woningbehoeftenstudie, maar eerst even praten over een paar toegevoegde punten van de ALF.
Ja, de groene fractie die had ook deze gemeenteraad een paar punten aan de dag er toegevoegd. En één daarvan heeft betrekking op de verbroedering met onze partnersteden. Er zijn al goede contacten tussen inwoners van Maldegem en de verschillende partnersteden. En Achalef vindt dat men daar nog eens op een bepaald vlak nog een stukje verder zou kunnen ingaan. En zij had een voorstel over ondersteuning van huisruil. Mark?
Ja, dat klopt. Wel, dat gebeurt reeds op landelijk niveau in het kader van taxistop. Maar wij dachten dat het een ideale manier is om die verbroedering tussen de verschillende gemeentes nog te versterken. Door het stimuleren van de huisruil tussen inwoners van de verschillende gemeentes. Omdat op die manier men nog beter de andere gemeenten leert kennen. Ja. Dus dat was gewoon ons voorstel.
Dat is een voorstel die de gemeente Maldegem zal verdedigen, geloof ik, burgemeester of Schepen?
Nou, dus, Schepen de Taille zal onze gemeente op de volgende vergadering in Ermond vertegenwoordigen. En zal daar onder meer over spreken. Dat was trouwens een idee dat reeds leefde binnen het comité voor initiatief dat ook bevoegd is voor de verbroedering. Dus we staan daar positief tegenover. En ik meen zelfs te weten dat er al één kandidaat is die daar heel grote interesse blijkt voor te hebben, namelijk Erwin Goedals.
Dan hebben we nog een volgende puntje. En dat is niet de eerste keer dat het op de gemeenteraad komt. Dat was ons marktplein hier. Achleef heeft er nogal moeite mee met de manier waarop sommige automobilisten hun wagen achterlaten op het eerste deel van het marktplein, geloof ik.
Mm-hmm. Dat klopt, dat is al een probleem dat aansleept als de markt werd heraangelegd. En mijn collega Erwin Goedals heeft daarop reeds gewezen tijdens de gemeenteraad van december. Toen zei het college dat ze daar volledig mee akkoord ging en dat ze wou beginnen met een sensibiliseringscampagne vooraleer andere stappen te ondernemen, maar wij hebben de indruk dat er nog steeds niets is gebeurd, niet het minste sensibilisering. En ja, het blijft een gevaar voor de zwakke weggebruiker om te moeten uitwijken van de wandelzone, omdat daar auto's op geparkeerd staan en ja, zodoende ja, tussen de auto's terechtkomen.
Het is zo dat parkeren op de markt altijd al een beetje een probleem kind geweest is in Maldegem. Mm-hmm. We hebben dat ooit was het idee om het gewoon het parkeren af te schaffen op dat deel van het marktplein. Men heeft een betaald parkeren, men heeft nu gewoon nu terug het vrij parkeren. Maar de meerderheid, geloof ik, heeft niet onmiddellijk zoveel middelen om op te treden tegen het parkeren op het marktplein.
Het is juist, dus indien wij het parkeren op de markt volledig wettelijk zouden moeten maken, namelijk door het schilderen van alle parkeervakken op de markt, dan zou er kunnen opgetreden worden, namelijk dat men in zo'n parkeervak moet stationeren. Er zijn nu aangeduide parkeerplaatsen en wij vragen aan de mensen om daar op te staan. Wij stellen ook vast, spijtig genoeg, dat er nogal wild geparkeerd wordt, vooral bij het begin- en einduur van de scholen. Wij zullen de sensibiliseringsactie opvoeren. De politie kan optreden in de zin van aanmanen om zich in de juiste parkeervakken te plaatsen, maar kan niet verbaliserend optreden, omdat anders wij een echt heus politiereglement moeten maken met geschilderde parkeervakken. En zeker op de aangelegde markt denk ik niet dat dit nu aangewezen is.
Wel, onze oplossing als die sensibilisering niet helpt, is dat men paaltjes zet om de voetgangers te beschermen. Paaltjes die wegneembaar zijn voor tijdens de marktdagen.
Ja, dat wordt er dus ook gedaan.
Dat vinden wij natuurlijk niet zo eenvoudig als je daar, ik zeg maar iets, een twintigtal paaltjes elke week moet plaatsen, weer wegnemen. Dat vergt een aantal uren arbeid. Indien het zou kunnen gebeuren op een andere manier, namelijk de stroken voor de voetgangers vrijhouden en wanneer de wagens daar niet worden geparkeerd, dat zou moeten kunnen via sensibilisering. We zullen de campagne op dat vlak opvoeren en via de scholen, maar ook via het infoblad en rechtstreeks via politie de mensen aanmanen om zich te stationeren daar waar het hoort. Soms moet men 50 meter of 75 meter verder te voet gaan. Dat is bijzonder gezond. Sommigen zouden met de wagen ook in de desnoods in de klas zelf willen rijden om het kind op te halen en terug af te zetten. Dat gaat een beetje te ver.
Dat waren misschien een oplossing, een soort drive-in organiseren in de scholen, dat men gewoon kan passeren zoals in de McDonald's. Ja, Paul, zijn we nu toe aan die...
Maar ik zou toch nog graag... Ja? Het puntje Noordstraat, dat is ook nog zo'n punt dat al regelmatig aan de orde geweest is in de gemeenteraad en ook bij de mensen tamelijk erg leeft. Het veilig maken of het veiliger maken van dat kruispunt. En daar had Achalef vragen bij, maar daar had ook de meerderheid, als ik niet vergis, wat belangrijke informatie bij te melden toe.
Wel, het is zo dat wij met het voorstel van Achalef kunnen akkoord gaan, namelijk door omega-profielen de voetpaden beter te beschermen, zodat de zwakke weggebruiker, de voetganger, beter beschermd wordt, namelijk aan het kruispunt van de Noordstraat. Maar wij zouden dat liefst doen nadat wij ook metingen hebben kunnen doen in verband met het verkeer, de densiteit van het verkeer, wat vandaag nog niet representatief kan gebeuren. En het is de bedoeling dat we dan met voorsorteerstroken zouden werken voor fietsers en dat op die manier ook die omega-profielen zouden kunnen geplaatst worden ten einde de voetganger beter te beschermen. Maar wij gaan dat doen op het moment dat de Gentse Steenweg volledig open is, dat er ook tellingen kunnen gebeuren. We moeten dat doen in overleg met een dienst in Gent, verbonden aan de Vlaamse gemeenschap. Maar wij moeten dus nog eventjes afwachten.
We steunen dat volop.
Goed, en dan zijn we nu wel toe aan die woningbehoeftenstudie. Nu, in de toelichtingsnota was daar niet zoveel over te vinden. Amper een lijntje of acht, denk ik. Maar er is wel wat informatie te rapen geweest op de gemeenteraadszitting zelf.
Ja, het is zo dat wij in de gemeenteraad in het verleden al dikwijls gehoord hebben dat er in Maldegem nog veel bouwgrond open ligt die niet gebruikt wordt en die ook niet op de markt komt. Maar er werd wel gediscussieerd over cijfers, maar zonder dat men echt een document had dat men kon zeggen, kijk, dat zijn de cijfers die waarvan we overtuigd zijn dat die exact zijn. De gemeente heeft een woningbehoeftestudie laten maken. Dat is een lijvig document geworden. Daar zit veel bruikbare informatie in voor de gemeente. En als de gemeente echt die studie ernstig neemt, en dan zei de burgemeester woensdagavond, dan zou dat het beleid op het vlak van het woningbeleid wel ingrijpend kunnen veranderen. Nu is het zo, wij hadden weinig informatie en cijfermateriaal ter beschikking, maar het is toch wel duidelijk geworden dat er in Maldegem meer loten bouwgrond ter beschikking is dan dat de meeste mensen denken. Het studiebureau kwam op tot de conclusie dat de woonuitbreidingszones, dat die er in Maldegem, dat er daar meer dan voldoende zijn en dat men misschien zelfs mag overwegen van een paar ervan of een zekere oppervlakte een andere bestemming te geven. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde, maar ik moet nu wel zeggen, het is een studie en het is aan de politici om daar inderdaad een vertaling aan te geven. Het zal zijn gevolgen hebben voor het beleid, dat heeft de burgemeester al aangekondigd woensdag. En het is ook zo dat iedereen daar in dat werk zijn eigen klemtoning terugvindt.
Mm-hmm. Nu vooral even de discussie opengooien. Ik heb uiteraard de discussie woensdagavond niet kunnen volgen. Maar staat er ook iets in bijvoorbeeld over sociale woningen in Maldegem? Want gisteren was nog in het nationale nieuws dat Vlaanderen en België toekoer eigenlijk daar serieus achter opging.
Ja, maar we doen ook niet
in vergelijking met de Europese landen.
Maldegem kan dan wel zeggen, kijk, wij gaan onze eigen accenten leggen in dat vlak. Maar ik denk schepen dat men op dat vlak toch ook vooral rekening moet houden dat er een structuurplan, om te beginnen een gemeentelijk structuurplan, ja, maar dat er ook nog veel meer zijn.
Ja, alles zal daarmee gepaard gaan. Ik bedoel, de ganse ordening van onze ruimte zal aan bod moeten komen en alle functies die in die ruimte moeten uitgeoefend worden zal aan bod komen in het gemeentelijk structuurplan, waarvan de woonbehoeftestudie in feite, laat ons zeggen, een van de studiepijlers is. Het gemeentelijk structuurplan zal maar kunnen tot stand komen wanneer een aantal studies, een aantal onderzoekingen gebeurd zijn. En de woonbehoeftestudie is daar een van, hoewel die nu in feite het levenslicht heeft gezien op basis van de behoefte die bestaat binnen het kader van het OCMW om over te gaan tot de bouw van een nieuw rusthuis voor Adegem en Maldegem in een gebied dat in woonuitbreidingsgebied gelegen is. Vandaar dat alvorens een gebied van woonuitbreiding te mogen aansnijden, er een onderzoek moet zijn of er voldoende woonbehoefte aanwezig is in de woonzone. En pas wanneer daar een behoefte zou bestaan, zou men de woonuitbreidingsgebieden mogen aansnijden. Vandaar hier deze zeer belangrijke nota, die aantoont dat er weliswaar voldoende voor de eerstkomende jaren, toch tot 2007, kavels en goedgekeurde verkavelingen en in de woonzone zouden zijn, namelijk 1147 als ik het goed heb. Maar al die kavels zijn momenteel niet te koop, vergeet dat niet. Daar zijn bijvoorbeeld de potentiële kavels in de woonzone bij inbegrepen, die nog niet begrepen zijn in een geordende structuur, namelijk in een toegelaten verkavelingsstructuur. Los daarvan bestond uiteraard de behoefte om onze rusthuizen drastisch te saneren, ja zelfs te vervangen door nieuwbouw. En de vraag stelde zich, waar moet dat gebeuren? En daar is die woonbehoeftestudie onder meer een antwoord op. Dus hij heeft een langdurige, naar de toekomst toe, zeer belangrijke functie te vervullen in verband met het gemeentelijk structuurplan. Anderzijds ook op korte termijn een functie te vervullen, namelijk een van de grote beleidsprioriteiten die op het einde van de woonbehoeftestudie aanwezig is, is onder meer het voorzien van voldoende accommodatie voor de opvang van onze bejaarden.
Nu ruim 1100 loden bouwgrond die potentieel beschikbaar zouden kunnen zijn. Nu zijn ze dat allemaal niet, zeg je, of zijn ze wellicht ook vaak te duur?
Nou ja, kijk, de twee waarschijnlijk. Ik bedoel, je hebt enerzijds de geldelijke barrière om zich een stuk bouwgrond aan te schaffen. Anderzijds heb je natuurlijk de eigendomssituatie, die nog altijd zo is dat een eigenaar tot nader order met zijn eigendom doet wat hij wil. Wil hij niet verkavelen in de woonzone en zijn bouwgrond niet ter beschikking stellen, dan staat dat die man vrij. Pas op, de belasting op de onbebouwde kavels, dat gaat over kavels die werkelijk in een verkavelde situatie op de bouwmarkt aanwezig zijn. Ja. Daar kunt je een belasting op leggen. Maar bijvoorbeeld, er zijn nog altijd landbouwers die in de woonzone een bepaald bedrijf uitoefenen. Je kunt die mensen de dag van vandaag onmogelijk verplichten om een landbouwgronden, die weliswaar gelegen zijn, zonevreemd, in de woonzone te verkavelen en ter beschikking te stellen van de bouwmarkt. Dat gaat dus niet. Maar bij de berekening van het aantal kavels zijn ook die ruimtes inbegrepen. Hè? Mm-hmm. En dan vergeet ik iets, maar fijn.
Mm. Ja, nog één vraagje misschien aan de schepen van Financiën. Nu, Het zou inderdaad interessant kunnen zijn om die kavels allemaal te kunnen belasten, fiscaal bekeken. Nu, weet je hoeveel kavels wel in aanmerking komen om die, voor die fiscale heffing?
Nee, van buiten weet ik dat niet, maar ik zou u dat tegen een volgende keer kunnen zeggen. Het is namelijk zo dat iedere verkavelaar en iedere bezitter of eigenaar van een stuk grond ook niet direct de belasting betaalt, hè. Nee, hij zal dat maar doen.
Er zijn een aantal vrijstellingen.
Ja, maar ik wil misschien nog eventjes, omdat dat wel belangrijk is. Inderdaad, de cijfers, en ik geloof dat meneer Braat daar terecht eigenlijk op heeft gewezen, de cijfers die hierin staan qua gemiddelde kostprijs per vierkante meter voor de bouwgrond, die is tot en met achterhaald door de huidige situatie. Dat is duidelijk, maar de verantwoordelijke voor de woonbehoeftestudie heeft daar eigenlijk op geantwoord dat hij verplicht was om de in Brussel oude bekendstaande cijfers op te nemen hierin. Maar iedereen, denk ik, die in Maldegem woont, weet dat 1100 à 1500 frank voor per vierkante meter voor een stuk bouwgrond, dat eigenlijk door de feiten achterhaald is. Vandaar de eigenlijk zeer belangrijke beleidsprioriteiten, en ik zeg het, momenteel wordt de politiek eigenlijk door langlopende beleidsplannen gedirigeerd. Onder meer het CIF-rapport is zeer belangrijk, want het CIF-rapport legt ook de nadruk op het ontbrekende voorbeeld van woonalternatieven. Zijn er voldoende koopwoningen, sociale koopwoningen? Zijn er voldoende sociale kavels die aangeboden worden op de markt, die stijgende hoosen van de bouwprijzen op de private markt een beetje kunnen tegengaan en een alternatief bieden voor een aantal gezinnen om zich toch in een eigendomssituatie een huis aan te schaffen. En ten derde, als de bouwgrond te duur is, de huizen te duur zijn, dan zullen er ook huizen tekort zijn op de huurmarkt, op de private sector. De huurprijzen gaan de lucht in. Dus is het ook zeer belangrijk om naar sociale woningbouw toe sociale huurhuizen aan te bieden. En daar precies in de woonbehoeftestudie, voor wie hem zeer aandachtig heeft gelezen, zal men zien dat Maldegem werkelijk stiefmoederlijk behandeld is in het verleden. En eigenlijk ten overstaan van het Vlaams gemiddelde, dat ongeveer op een 3,5% is ten overstaan van het totaal aantal woningen, geloof dat wij nog aan geen 0,5% geraken. En in de beleidsopties staat dus zeer duidelijk dat daar op die drie vlakken, dus sociale kavels, sociale woningen, koopwoningen en sociale huurwoningen zeker een inspanning moet worden geleverd.
Goed, we gaan even naar de overkant van de tafel, meneer Boulay.
Ja, Schepen de Jager, wij stellen vast dat in uw woonbehoeftestudie de meeste aandacht uitgegaan is naar het sociaal bouwgebeuren, dus bouwen vanuit de overheid of gedirigeerd van op gemeentelijk vlak. Wij zien daar een grote tekortkoming dat er te weinig aandacht besteed is aan het private initiatief. Wij stellen vast dat die woonbehoeftestudie stelt dat er geen bouwvergunningen of verkavelingsvergunningen meer mogen afgegeven worden langs slecht uitgeruste wegen of in woonuitbreidingsgebied. Dat zal tot gevolg hebben, Schepen. Als we dat beleid toepassen dat onze bouwgrondprijs niet alleen zal verdrievoudigen, maar ook betaalbaar komen in Maldegem. En wat zijn we dan met 500 kavels die daar liggen, of die 1000 die nog in woonuitbreidingsgebied liggen, als het onbetaalbaar is voor onze burgers om een stuk bouwgrond aan te schaffen, om hun eigen creativiteit bot te vieren, laat ik maar zeggen, want als u een stuk grond aankoopt in een sociale verkaveling, of een woning aankoopt in een sociale verkaveling, daar kan uw eigen creativiteit niet aan bod inkomen. We geven wel ruiterlijk toe dat wij het omspringen van de bouwgrond, dat wij niet ongebreid kunnen blijven bouwen en de open ruimte aantasten. Dat is juist. Maar ik denk dat er hier een belangrijke taak weggelegd is voor de gemeentelijke overheid. Dat is het aanzwengelen van de creativiteit van het omspringen met onze gronden. Onze schaarse gronden in de toekomst. Nu nog niet volgens die studie. Wij stellen als VLD dat het privé-initiatief dient gewaarborgd te blijven. Wij hebben ook een aantal vragen omtrent de waarde van de studie. Als wij vaststellen dat er in die studie een belangrijk element, een belangrijk aspect opgenomen is, en waarop toch de studie gebaseerd is, dat is de prijs van de grond. Ze vermelden daar, zoals Schepen de Jager zegt, 1140 frank de vierkante meter. Ze baseren zich op loten van 1800 vierkante meter per stuk. Dat is totaal voorbijgestreept. En wij stellen ons dan vragen over die andere cijfers. Zijn die andere cijfers wel correct? Dat is nu toch wel zeer belangrijk dat we met correcte gegevens moeten werken. Ik stel ook vast dat er in die woonbehoeftestudie geen rekening is gehouden met het BPA, het kort op deel staande BPA, sectoraal BPA voor de sportvelden, voor het regulariseren van de sportvelden. Er zijn een aantal sportvelden gelegen in woonuitbreidingsgebied. Er zijn een aantal sportvelden gelegen in woonuitbreidingsgebied. Die zijn meegerekend ook in de kavels die beschikbaar zijn, maar die zullen in de toekomst niet beschikbaar zijn als bouwgrond. Dus dat is een gejaagd, vind ik, in de woonbehoeftenstudie.
Ja, maar men mag de cijfers ook niet door elkaar haspelen. Ik heb nog geen enkele aanwijzing dat de cijfers die gebruikt zijn in de woonbehoeftenstudie onjuist zouden zijn of zouden gebaseerd zijn op onjuiste gegevens. Men moet de juiste conclusies trekken. Er zijn momenteel 867 kavels beschikbaar in reeds goedgekeurde verkavelingen. Dus waar vandaag kan opgebouwd worden en die nog niet bebouwd zijn. Er worden 85 nieuwbouwwoningen gemiddeld gebouwd per jaar in de loop van de laatste 10 jaar. Als wij dus naar de komende periode 10 jaar verder gaan, dan komen wij dus voor 14 jaar toe met de huidige, reeds goedgekeurde verkavelingen op vlak van percelen. Daarnaast zijn er nog 619 gronden gelegen, ook te verkavelen in het woongebied, die perfect vandaag kunnen verkaveld worden, maar waarvoor men nog geen verkavelingsvergunning heeft aangevraagd, gronden beschikbaar in het woongebied. Dus in totaal komt men aan 1147. Dus dat is zeer veel.
En dus
de problematiek van de prijs. Ik zou daar toch iets willen over zeggen.
De verkavelingscondities, mag ik even onderbreken, dat de verkavelingscondities die de gemeente toch voor een stuk oplegt, dat die inderdaad de prijs de hoogte injaagt?
Nee, integendeel. Er is geen enkele reden om zo'n hoge prijs te vragen. Er worden te hoge prijzen aangerekend in Maldegem. Als er een goed schaars is, dan stijgt de prijs. De bouwgrond is niet schaars. Er zijn nog 1147 beschikbare bouwgronden vandaag waarop vandaag perfect kan gebouwd worden. Men heeft op een kunstmatige manier de prijs in de hoogte ingejaagd. Er zal dus een initiatief moeten genomen worden, waarbij men ook aan sociaal verantwoorde prijzen gronden en kavels kan aanbieden. En daarvoor zullen wij rekenen op sociale bouwmaatschappijen die ter zake initiatieven zouden moeten nemen. En nu de problematiek van het woonuitbreidingsgebied. Willy Boulet vergeet dat sinds 1991 er geen woonuitbreidingsgebieden meer aangesneden mogen worden. Dus op dat vlak verandert er niks aan de situatie. Maar het heeft toch geen enkele zin wanneer men zoveel gronden nog liggen heeft in goedgekeurde verkavelingen. Zoveel gronden die kunnen verkaveld worden, ook vandaag, van nog eens open ruimte te gaan aantasten in woonuitbreidingsgebieden, ook in de komende periode, ook de komende generaties zullen nog mogelijkheid moeten hebben om later die woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Dat is nooit bouwgrond geweest, dat is potentiële bouwgrond, maar in het kader van het gewestplan, dat goedgekeurd is in 1978... waren die woonuitbreidingsgebieden reeds voorzien. Men heeft de kans gehad gedurende 17 jaar, om ze te verkavelen. Men heeft het gedurende 17 jaar niet gedaan. Men moet nu niet afkomen dat dit allemaal bouwgrond is.
Meneer Wijns, even.
Ja, wij zijn heel tevreden over die woningsbehoeftestudie, omdat er heel wat in voorkomt. Heel wat stellingen worden bevestigd die wij al lang poneren, zoals kernversterking, inbreiding, kleine percelen, het promoten van sociale huurwoningen, geen nieuwe verkavelingen in woonuitbreidingsgebieden, het verkavelen in woonzones, enkel langs daartoe voorziene wegen enzovoort. En ook allee, het feit dat de prijs zo hoog ligt, zien wij een ideale manier om het gevoelig verhogen en grondig toepassen van de belasting op onbebouwde percelen, binnen de goedgekeurde verkavelingen wel, van die serieus te verhogen, omdat we denken dat daardoor meer stukken grond op de markt komen en daardoor ook de prijs zal zakken, omdat inderdaad die wordt nu kunstmatig hoog gehouden.
Mm-hmm.
En we vinden ook dat aangezien er veel te veel percelen beschikbaar zijn, dat er gerust enkele woonuitbreidingsgebieden van bestemming kunnen veranderen. En wij hebben daarvoor al een concreet voorstel gedaan, namelijk het stuk tussen het Koning Albertlaan en het domein Resingen.
Ja, dat er liggen er 145 hectare. Nee. Ik heb in de gemeenteraad gewoon gezegd, als je die maatregel naar alle woonuitbreidingsgebieden doet, dan moet je niemand speciaal viseren. Ik verdenk er jullie dus van de woonuitbreidingsgebieden in Kleid, in Adegem, in Maldegem, zelfs in Middelburg, niet aan te pakken. En specifiek naar een oud collega van u, die trouwens hier burgemeester geworden is, te willen viseren. Ik begrijp dat niet. Waarom geen algemene maatregel, zoals de woonbehoeftestudie duidelijk zegt?
Wel, ondertussen zijn we op de hoogte van die verkavelingsaanvraag van de bewuste.
Ja, maar een verkavelingsaanvraag, maar daarover ging het niet. Jullie hadden het over een woonuitbreidingsgebied, dat ligt achter de Rijkswachtkazerne. Daar hadden jullie het over.
Ja.
En er is inderdaad één verkaveling, maar in woongebied, langs de Kapellenstraat, alleen maar om na te gaan hoe ver de woonzone reikt. En als het woonzone is, dan is het een duidelijke kavel die niet zonevreemd is. Maar we hebben het over woonuitbreidingsgebieden. Ik wil dat toch duidelijk zeggen, want de pers was daar compleet verkeerd in.
Nee, maar wij viseerden niemand persoonlijk. Wij deden gewoon één concreet voorstel, omdat dit voor ons geschikt leek van een uitbreiding van het Resingenbos. Maar het mag gerust andere gebieden zijn die een nieuwe bestemming krijgen. Dat is voor ons ook goed. Het is alleen, er zijn er veel te veel, dus kan dit gerust gebeuren. Maar wij viseerden niemand concreet. Dit was gewoon een voorstel.
Goed, we gaan het hierbij moeten laten, meneer Beleer. Sorry, onze tijd. Nee, de tijd zit erop. De klok is onverbiddelijk, sorry. Ik bedank jullie allemaal voor de komst. Speciaal ook Paul Veerman voor de extra inspanning deze keer. Ik wil ook aan Kopjans bedanken, omdat ze onze informatie allemaal netjes heeft doorgespeeld, ondanks het feit dat we dus niet konden aanwezig zijn op die gemeenteraadszitting. Bedankt aan u, luisteraars, ook bedankt aan John Westland voor de techniek. Ik zeg nog één ding, want dan ben ik bij het begin vergeten. Namelijk een uitnodiging van de Vierklaver. Het nieuwbouwproject in Adegem wordt op vrijdag 23 april ingehuldigd. Officieel vanaf 17 uur, maar er is een vrij bezoek mogelijk tussen 15 uur en 16 uur.
Annelie Boudes, Lenen nummer 7 in Adegem. Bedankt voor uw aandacht. Volgende week is er een nieuwe satelliet.